Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair, vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Thomas Rup. Het was een van de grote gebeurtenissen van afgelopen jaar. De Black Lives Matter demonstratie op de Dam. 14.000 mensen op de been. Institutioneel racisme op de politieke agenda. Maar ook kritiek en controverse. Binnenlandredacteur Thijs Niemands Verdriet kijkt terug met twee van de organisatoren. Wat is er sindsdien gebeurd? En heeft de demonstratie in Nederland iets veranderd?
Onlangs was ik op de zolder van een groot oud gebouw in Amsterdam-Oost. En daar bevinden zich de Black Archives. Dat is een archief, een paar jaar geleden opgericht, met allemaal documenten die betrekking hebben tot het koloniale verleden, de slavernij en de geschiedenis van zwarte Nederlanders. Het is een beetje half donker. Er staan overal boekenkasten met enorme hoeveelheden boeken. Er zijn ook allerlei artefacten. Dus bijvoorbeeld oude boekjes over Zwarte Piet uit de vorige eeuw, met echte racistische stereotypen.
Oh ja, dit zijn dan die kinderboekjes uit de jaren 50 of zo. Wat is dit?
Dit is Sint-Nicolaas. Dit is het originele boekje waar Zwarte Piet voor het eerst in werd geïntroduceerd. Maar ja, hierdoor is alle hoofdpijn begonnen.
En wiens initiatief is dit, die Black Archives?
De Black Archives zijn opgericht door Mitchell Esaias en Jessica de Abreu. Ze zijn dit archief begonnen een aantal jaar geleden omdat ze vonden dat er een lacune bestond in Nederland op het gebied van koloniale geschiedenis, slavernij, zwart zelfbewustzijn in Nederland. En ze hebben daar inmiddels een vrij aardige collectie boeken opgebouwd. Alle muren staan vol met planken.
Ja, dus dit is een deel van de collectie. Ja, de racistische kinderboekjes collectie. Kleine collectie over de Black Power beweging. Mini hip-hop collectie die is aan het groeien. En de Belmer hebben we nog een dependance waar we de collectie van Philomena Asset hebben. En haar oom Frits Korsen. En een Belmer collectie.
Ze krijgen hele partijen boeken binnen. Op het moment dat we daar waren, maakte Mitchell Esaias ook een pakketje open van een boek dat hem weer was toegestuurd door iemand.
Ja, hier een voorbeeld, net uitgepakt. En dan klagen er van mensen die zeggen: hey, een boek wat ik thuis vond, op pagina 88, racistische weergave. Daarnaast ook cultural appropriation op bladzijde 10 en seksisme overal. Hopelijk hebben jullie er wat aan. Ik ben heel benieuwd. Oh ja, Moriaantje, zo zwart als roet. Nou, die voegen we dan toe aan de collectie.
En waarom was jij daar?
Ik was daar om met hun te praten over het jaar 2020, dat behalve het jaar van corona ook het jaar was van de Black Lives Matter demonstraties over de hele wereld en ook in Nederland. En zij hebben daar in Nederland een belangrijke rol in gespeeld afgelopen zomer.
Black Lives
Matter!
Black Lives
Matter!
Black Lives
Matter!
Black Lives
Matter!
Ja, dit was een van de grote nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Absoluut. In gang gezet, zoals we allemaal weten, door de moord op George Floyd. Amerikaanse zwarte Amerikaan door de politie. En ja, dat verspreidde zich echt als een olievlek over de wereld. En bereikte op een gegeven moment ook Nederland.
Het moet stoppen! Het moet gewoon fucking stoppen!
En kwam uitgebreid in het nieuws, zowel vanwege de omvang van die demonstratie en het onderwerp, als het feit dat het in de coronacrisis gebeurde.
Ja, er was eigenlijk vrijwel direct een grote mediastorm hierover. Veel verontwaardiging in eerste instantie, omdat de dam vol stond, terwijl we ons allemaal aan de anderhalve meter regel dienen te houden. Dat gebeurde daar overduidelijk niet, want er stonden daar ongeveer 14.000 mensen. Burgemeester Halsema van Amsterdam kreeg nogal wat kritiek over zich heen. Maar goed, toen die storm ging liggen, bleef toch wel over dat het vrij ongekend was dat zoveel mensen van zoveel verschillende leeftijden, zoveel verschillende huidskleuren daar met elkaar zij aan zij stonden om te protesteren tegen racisme en politiegeweld tegen zwarten.
Ik ben zelf half Nederlands, half Somalisch. Dus om dan een beetje tussen die twee in te zitten en van allebei kanten een beetje mee te maken, voel je gewoon echt mee voor je medemens en voor je familie en voor de black culture, weet je wel.
Ik ben hier omdat ik vind dat ik zelf al veel te lang toegekeken heb. En dat het nou een keer echt klaar moet zijn. Ja. Met al het geweld en de oneerlijke behandeling. En weinig represailles.
De NRC-redactie zit op het Rokin in Amsterdam, waar wij nu natuurlijk ook zitten. En op 1 juni, ja, de dam is hiernaast, ben ik daar ook gaan kijken. En wat mij vooral ook verbaasde, is hoe het gelukt is om, als die moord op George Floyd op 26 mei plaatsvond, op 1 juni daar meer dan 10.000 mensen bij elkaar te krijgen. Hoe is dat georganiseerd?
Ja, iedereen was echt totaal overrompeld door de opkomst op 1 juni. Inclusief de organisatoren zelf. Maar ook de burgemeester, de politie. Die zegt eigenlijk vandaag de dag dat ze nog steeds niet snappen hoe het zoveel meer heeft kunnen worden dan ze dachten.
Want dat hebben ze onderzocht achteraf.
Daar hebben ze zelfs een heel rapport over geschreven en ze weten het eigenlijk nog steeds niet. Eigenlijk vond ik dat toch wel de reden om nog eens een keer in die organisatie te duiken. En eens te kijken wie zaten hier nou achter. En toen kwam ik er vrij snel achter dat de kern van de organisatie grote overlap vertoont met actiegroep Kick-Out Zwarte Piet. Dat zijn de mensen die ieder jaar rondom de Sinterklaas-intocht demonstreren in Nederland tegen Zwarte Piet. En zij waren degene die ook de drijvende kracht waren achter die demonstraties in het land. Eigenlijk moet je dat zien als de oogst van jarenlang actie voeren. Ze hebben een aantal jaar geleden besloten, die actiegroep, om niet meer op één bepaalde plek te gaan demonstreren, altijd bij de intocht, maar op verschillende plaatsen in Nederland. En daardoor heb je ook eigenlijk afdelingen overal in het land die heel snel in de benen konden komen om daar demonstraties te organiseren. En verder hebben ze natuurlijk een schat aan ervaring opgebouwd. Want ze hebben natuurlijk heel veel weerstand ondervonden bij die demonstraties. Dus zij weten ontzettend goed, die mensen van dat kernteam, zoals dat heet, van Kick-Out Zwarte Piet, hoe je om moet gaan met weifelende ambtenaren, nerveuze burgemeesters, wat je rechten zijn, hoe je onderhandelt, hoe je zorgt dat je een goede plek krijgt langs het parcours van de intocht.
De infrastructuur en de strategie die lagen er al. En dit was de perfecte aanleiding om dat helemaal uit te buiten.
Ja, je moet het zo zien. Eigenlijk is wat inmiddels Black Lives Matter Nederland heet. Dat is een netwerk, een platte organisatie van mensen overal in het land. Vaak weer met verschillende achtergronden. Die al razendsnel met elkaar communiceert via sociale media en via WhatsApp. Ja, dat kwam nu heel goed uit de verf.
Welke plek nemen de Black Archives in binnen dat netwerk?
Mitchell Azayas en Jessica de Abreu. Die zijn behalve archivaris, academicus, zijn ze ook activist. Ze doen het eigenlijk allebei. De meeste mensen die schrijven boeken en zitten achter een bureau. Of ze voeren actie, maar zij doen het allebei. Dus zij waren heel erg betrokken deze zomer bij die protesten.
Vanuit het bestuur, vanuit de politie, komt er dus eigenlijk nauwelijks een antwoord op hoe het zo snel georganiseerd kon worden. Wat zeggen zij daarover bij de Black Archives?
Zij zeggen zelf eigenlijk dat er een soort perfect storm was die maandag 1 juni. Het was de eerste dag dat de wat we toen de intelligente lockdown noemden, versoepeld werd. De cafés gingen weer open, de terrassen gingen weer open. Het was een vrije dag. Het was fantastisch weer. Mensen hadden veel thuis gezeten, wilden graag naar buiten. En niet te vergeten, die zaak van George Floyd was heel bruut en heel naar. Die beelden waren gewoon integraal te zien online. Die gingen de wereld rond. En iedereen die dat zag, ja, zijn maag draaide zich om. En voelde blijkbaar een soort urge om te gaan demonstreren.
En kijken ze erop terug als een succes?
Ja en nee. Ze vinden het natuurlijk prachtig dat er zoveel mensen zijn gekomen. Want kijk, ze hebben natuurlijk jarenlang die Zwarte Piet demonstraties georganiseerd. Nu al bijna 10 jaar lang. En dat is een hele ondankbare taak. Want dat is in november, het is koud. En als jij tegen Zwarte Piet gaat demonstreren tijdens de nationale intocht, dan krijg je gewoon ontzettend veel agressie over je heen. In de eerste jaren van politie, grote arrestaties waarbij veel geweld werd gebruikt. In de laatste jaren de hooligans die massaal afkomen op hun demonstraties en waarbij het ook heel gewelddadig kan worden. Mm. Dus het is niet een hele populaire bezigheid. Ze vertelden ook dat ze toen er vorig jaar bij de intochten 1000 mensen in totaal demonstreerden door het hele land, dat ze daar eigenlijk ontzettend blij mee waren. En nu waren het er ineens 50 keer zoveel. Dus dat was een reden om trots te zijn.
Ja, zeker. Als ik gewoon al mijn activistencollega's nog steeds spreek, spreken ze echt over een magisch moment constant. Ik zie Mitchell wel een beetje lachen. Ja. Maar ik ben bijzonder blij dat überhaupt zoveel mensen de straat op gaan. Want een jaar geleden, weet je, is het gewoon moeilijk om mensen de straat op te mobiliseren als het gaat om antiracisme. Vooral anti-zwart racisme.
Maar er is een hele duidelijke maar. Want Mitchell Esaias zei ook van, kijk, die demonstraties in juni die waren eigenlijk heel veilig. Want het ging over Amerika. Je kon je solidariteit betonen met iets wat aan de andere kant van de oceaan gebeurd is.
Black Lives Matter in Nederland was een relatief veilige protest. Je zou kunnen stellen dat het meer over de VS ging dan over Nederland. Waardoor mensen, de autoriteiten en politie kunnen zeggen van, nou, goed dat jullie solidariteit laten zien met wat er in de VS gebeurt. Natuurlijk ging het ook over wat er hier gebeurde, maar het was wat minder confronterend in die zin. Terwijl als we het hebben over Zwarte Piet, ja, dan hebben we het echt over iets heel erg Nederlands.
Dus hij zei, voor mij is de graadmeter van hoe het gaat met de strijd tegen racisme, waren niet die grote demonstraties in de zomer, maar dat zijn de Zwarte Piet protesten in november, december. En die waren dit jaar, ze waren er dit jaar weer, ondanks dat er nergens een intocht was. En ook dit jaar zijn die weer uit de hand gelopen. Dus eigenlijk zei hij, de graadmeter zijn die protesten, en helaas is Nederland ook dit jaar weer gezakt voor dat examen.
Elk land heeft te maken met racisme, of je een koloniaal verleden hebt gehad of niet. Maar er zijn altijd symbolen geweest in elk land die die racisme, institutioneel racisme, representeren. In de VS is dat op dit moment de police violence, de police brutality. In Nederland is dat een Zwarte Piet. In Frankrijk en de UK zal het een ander symbool zijn. Dus het zijn je moet in dit geval racisme kunnen benaderen vanuit die symboliek. En die symbolieken geven aan wat de pijnpunten zijn in de samenleving.
Dat moment op de Dam was natuurlijk gigantisch. En het ging over afstand tijdens corona. Het ging over mogelijk strafbare uitspraak van Akwasi. Maar tegelijkertijd was dat ook het moment dat je de premier voor het eerst, als ik het goed zeg, de woorden institutioneel racisme in de mond hoorde nemen. Het leek een moment dat een kentering zou kunnen zijn.
Absoluut. Er is heel veel gebeurd dit jaar wat we niet voor mogelijk hadden gehouden. Ik noem nog een paar dingen. De Eerste Kamer gaat een groot onderzoek instellen naar institutioneel racisme en discriminatie in Nederland. Anton de Kom, grote Surinaamse anti-koloniale schrijver en activist, is opgenomen in de historische kanon van Nederland. Er was een delegatie van Black Lives Matter die mocht op het Catshuis komen. Die werden ontvangen door premier Rutte en minister Koolmees. Er is wel echt, er lijkt wel wat aan het schuiven te zijn.
Want waar komt dat gevoel vandaan? Dat jij bij Mitchell Esaias bent en Jessica de Abreu en eigenlijk hoort, misschien heeft dit helemaal niet zoveel teweeggebracht.
Nou, waar ze op wijzen is dat institutioneel racisme wel degelijk op de politieke agenda is gekomen. Dat er heel veel aandacht voor is. Maar dat er tegelijkertijd zij eigenlijk merken dat de weerstand bij tegenstanders alleen maar groter geworden is.
Er is zeker een groep mensen die willen dat Zwarte Piet zwart blijft. En het is een kleine groep. Maar ze worden wel steeds gewelddadiger. En dat zie je ook gewoon met andere debatten in de samenleving. Het is vaak maar een kleine groep die een te harde stem opeist en ook gewelddadiger wordt.
Ja, en je bent dan als organisatie waarschijnlijk jaren op zoek naar een vorm van mainstream erkenning. En die lijkt dan te komen. Maar dan is het juist dus de radicalere groep die daardoor verder radicaliseert.
Nou, bijvoorbeeld wat dit jaar voor Jessica nogal dubbel maakte, is dat zij dit jaar thuis zat vanwege de gevolgen van een enorme burn-out. Die getriggerd werd door een hele agressieve aanval eind vorig jaar. Door hooligans bij een vergadering in Den Haag van Kick-Out Zwarte Piet. Dat was in november 2019. Kick-Out Zwarte Piet vergaderde in Den Haag in een oud schoolgebouw om te praten over hoe ze de demonstraties dat jaar zouden gaan aanpakken. En ze zijn toen belaagd door een groep van 20, 30 hooligans, extreemrechtse activisten, die hun bekogeld hebben met zwaar vuurwerk, ruiten hebben ingeslagen.
Ik hoor het vuurwerk en ik zie echt flitsen naar ons toe komen. En toen dacht ik, dit gaat fout.
Naar binnen proberen te dringen.
Dit gaat echt fout. En we staan met 3-5 man buiten. Die kunnen die 20, 30 man niet tegenhouden. Dus die rennen ook naar binnen. En dat was echt een bijzonder eng moment.
Jessica stond ook buiten op wacht. Want ze hadden al signalen gekregen van tevoren dat het wel eens mis zou kunnen gaan. En die heeft die mannen op hun af zien komen.
En de politie kwam gewoon veel te laat. Dus je weet al dat de politie er niet was om je te beschermen afgelopen jaren. En ik denk dat ik niet de enige ben geweest die avond die dat dacht.
Eigenlijk als gevolg daarvan is er iets wat bij haar al sluimerde langere tijd. Het tekenen van een burn-out.
Dus ik had die symptomen had ik eigenlijk gewoon naast me neergelegd tot die dag dat ze te frequent waren. En nu ben ik een jaar binnengebleven.
Ze was dus ook niet op de Dam. Dat was ook heel dubbel voor haar. Het was een moment van triomf voor de antiracismebeweging. Maar zij was er niet bij. Zij was thuis. En er gebeurde nog iets dit jaar.
Ja, een week of twee geleden werden wij opgeslikt toen een collega hier naartoe kwam. En zij zag dat een prachtige muurschildering die we hebben laten maken. Met portretten van een aantal Surinaamse en zwarte helden. Was beklad met witte verf en stickers waarop stond Roetveeg Piet is genocide. Dus dat was natuurlijk vrij bizar, schokkend en zorgwekkend.
Dat kwam aan het licht, ironisch genoeg, op het moment dat Mitchell Esaias op een hoorzitting zat in de Tweede Kamer om over racisme te praten.
Zeer ironisch. Heel toevallig, maar inderdaad zeer ironisch.
En nou is het zo dat zij als activisten inmiddels wel gewend zijn aan bedreigingen. Ieder jaar rond november, december, dan begint het weer en dan krijgen ze alle racistische drek over zich heen. Mitchell Esaias praatte eigenlijk heel casual over doodsbedreigingen. Maar eigenlijk voelde dit, zeiden ze, deze bekladding intimiderender dan zo'n doodsbedreiging.
Online kan iedereen gek iets posten. Je kan gewoon anoniem iets posten. Of je kan vanuit emotie heel direct reageren. Dus dat neem ik meestal wel met de korreltjes op. Maar dit is gewoon een hele doordachte actie. Want iemand heeft de tijd genomen om verf te kopen, stickers te laten drukken. Die weet dus waar wij zijn gevestigd. Heeft ons adres opgezocht. Is midden in de nacht hier naartoe gekomen. En heeft ook de tijd genomen om dus die muurschilderingen en portretten te bekladden. Dus het is een hele doordachte en gecoördineerde actie. Een poging tot intimidatie. En een aanval op ons.
Hey Thijs, wat er nu met hun muur gebeurd is, eigenlijk die witte bekladding van zwarte gezichten, is dat op een wrange manier niet ook precies iets wat thuis hoort in de Black Archives?
Ja, en dat is ook wel grappig. Nadat we die muurschildering hadden bekeken, gingen we omhoog naar de zolder waar het archief zit. En daar zag ik dat de stickers met Roetveeg Piet is genocide inmiddels in een mapje zaten en bij het archief waren gelegd. Want ook dat is documentatie van hedendaags racisme.
Dat kwam direct van buiten naar binnen.
Hoppakee, kon in één keer zo het archief in.
En wat gaan ze dan doen met die muurschildering nu?
Ze hebben overleg gehad met de kunstenaars van de muurschildering. En ze gaan die muurschildering, ze gaan die gezichten gaan ze opnieuw maken.
En we gaan het zelfs uitbreiden. Dus dat is ook leuk. Ze gaan, het is nu gewoon op ooghoogte. En we hebben nu de ambitie om de hele gevel tot in de hoogte te laten beschilderen. Dat gaan we wel in het voorjaar doen. Het is nu een beetje koud voor die kunstenaars. Maar ja, we komen gewoon bigger and better terug.
Dankjewel, Thijs.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Misha van Waterschoot. Ook wel de Misha's. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer.